Scientists with a Cause is een podcast waarin je ontdekt welke bijdrage de VUB-wetenschappers leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn 17 doelen van de Verenigde Naties in het teken van duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan ze te werk? Wat gebeurt er achter de muren van de VUB? De scientists vertellen in deze podcast één voor één over hun cause.
Goedemorgen, ik ben Marijke Huismans. Ik ben professor grondwaterhydrologie aan de VUB en ik werk ook deeltijds aan de KU Leuven. En mijn onderzoek, onderwijs en ook al mijn andere activiteiten die gaan over grondwater.
En daar gaat het deze aflevering ook over. Meer specifiek heb ik het samen met Marijke Huismans en Inne van der Keelen over de SDG Proper Water. We praten over moderne wetenschappers.
Hallo.
Over hoe je wetenschapper wordt.
In het derde leerjaar heb ik ooit een spreekbeurt gegeven over een slaaswierder en dan vooral over de middelpuntsvliedende kracht die ervoor zorgde dat het water dat de sla eigenlijk kon drogen door rond te draaien met de pot.
Over de stand van zaken binnen Vlaanderen.
De voorbije jaren hebben ons eigenlijk laten zien dat we op beide extremen niet goed genoeg voorbereid zijn.
En hoe Inne daar tegenover staat.
Er moet gewoon actie zijn. Dus ik denk dat het geen zin heeft van te zeggen af, het is allemaal om zeep of het gaat toch allemaal toch goed komen. Nee, we moeten gewoon actie ondernemen.
Marijke Huismans is professor grondwaterhydrologie aan de VUB. Als hydroloog werkt ze zowel op het veld als ook achter de computer. Daarmee maakt ze computermodellen.
Waar we dan eigenlijk voorspellingen gaan proberen te maken. Bijvoorbeeld, hoeveel grondwater kunnen we op een duurzame manier op een bepaalde plek onttrekken? Of hoeveel meer moeten we infiltreren om die aquifer op een duurzamere manier te gaan beheren? Dat soort vragen beantwoorden we typisch met computermodellen.
De onderzoeksgroep waar Marijke toe behoort, focust zich op onderzoek naar het duurzaam gebruik van grondwater.
En dan moeten we eigenlijk drie dingen doen. Dat is meer infiltreren. Ook ervoor zorgen dat dat water niet te snel terug ontsnapt. Dus dat echt goed vasthouden in de ondergrond. En dan als laatste ook zien dat we niet te veel water onttrekken. Hè? Dat we niet meer oppompen dan het systeem aan kan. En als we al die drie dingen kunnen doen, dan kan dat grondwater eigenlijk zijn natuurlijke functie als buffer opnemen. En kan dat grondwater op die manier bufferen tussen die periodes van te veel water en te weinig water.
Want dat is de grote moeilijkheid, vertelt Marijke. Het regent veel in België, vaak. De overstromingen in het zuiden van ons land staan in onze geheugens gegrift. Hoe kan het dan dat er een tekort aan grondwater is?
Op jaarbasis regent het inderdaad genoeg, hè? Maar het zijn die periodes, die lange periodes van droogte die ons nu de voorbije jaren echt wel parten hebben gespeeld. Vlaanderen is kampioen in beton, asfalt, verharde oppervlaktes. En we zien dat door die hoge verhardingsgraad in Vlaanderen, maar ook door het feit dat we ons landschap eigenlijk zo hebben ingericht dat water heel snel wordt afgevoerd, hè, om wateroverlast te vermijden, dat we in de periodes dat het regent, dat water heel snel weer kwijt zijn, zeg maar. Dat vloeit in de rioleringen, in de rivieren, naar de zee. En dat we dus die periodes niet genoeg benutten om dat grondwater echt te voeden, zodat we die lange periodes van droogte kunnen overbruggen, zeg maar.
Er wordt heel wat onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen voor het grondwaterprobleem. Dan vraag ik mij af, zijn er al onderzoeken geweest waar je aan hebt meegewerkt die eigenlijk tot grotere problemen hebben geleid dan de oplossing die jullie bij aanvang voor ogen hadden?
Wel, dat niet echt, maar dat is wel een van de dingen die we onderzoeken eigenlijk. Wat het effect is van bepaalde maatregelen die we willen nemen. Bijvoorbeeld, een van de maatregelen die wort voorgesteld om watertekort tijdens periodes van droogte aan te pakken, is het hergebruik van gezuiverd afvalwater. En dat kan je bijvoorbeeld in de landbouw, zou je dat water kunnen gaan gebruiken om te beregenen. Maar we moeten natuurlijk heel voorzichtig zijn dat er in dat gezuiverd afvalwater bijvoorbeeld geen micropolluenten meer aanwezig zijn die op die manier hier in de ondergrond en het grondwater terechtkomen. Dat is nu bijvoorbeeld iets wat we op een proef zitten aan het onderzoeken zijn, waar we gaan irrigeren met dat gezuiverd afvalwater en waar we op heel veel plaatsen in meer dan 20 verschillende punten de kwaliteit van het grondwater monitoren om op die manier te zien, ja, is dat eigenlijk wel veilig voor het milieu om dat op deze manier te doen? Want we mogen natuurlijk niet het probleem van kwantiteit van water oplossen door de kwaliteit van het water slechter te maken.
Een succesvol onderzoek leidde tot een oplossing die vandaag gebruikt wordt in ons land, zelfs hier op de campus van de VUB, namelijk Wadis.
We staan hier nu vandaag buiten aan de wadi's. Kan je uitleggen wat dat is? Een wadi is eigenlijk, het lijkt een beetje op een soort van groene vijver. En het is een plek waar we eigenlijk infiltratie willen bevorderen. Hè. Dus waar we willen bevorderen dat regenwater wat valt, dat dat niet afstroomt en in de riolering terechtkomt. Maar dat dat kan infiltreren in de bodem en op die manier het grondwater voeden.
De bodem kan namelijk maar een bepaalde hoeveelheid water per uur slikken. Dus moet je een depressie of dieper liggende plaats hebben in het landschap. Zoals een wadi. Een groene put, een kleine vijver die meestal droog staat, waar het water geduldig wacht tot de bodem plaats heeft om te infiltreren. En zulke oplossingen zijn nodig.
De voorbije jaren hebben ons eigenlijk laten zien dat we op beide extremen niet goed genoeg voorbereid zijn.
Misschien is het een rare vraag, maar ben je dan soms blij dat er zaken als overstromingen gebeuren opdat het grotere publiek op de hoogte is of beseft wat er allemaal gaande is?
Nee, absoluut niet. En ik hoor dat soms in vergaderingen wel zeggen, dat collega's van mij zeggen, we hebben nog een keer een goede droogte nodig, dan gaan de mensen beseffen hoe waardevol water is. Ik vind dat een beetje wreed of zo. Nee, ik probeer op een positieve manier aandacht te vragen voor dat water. Dus nee, ik hoop absoluut niet op een nieuwe periode van droogte of overstroming.
Hoe kunnen wij ons als burger inzetten voor het grondwaterprobleem?
We zien in Vlaanderen dat we nogal fan zijn van betegelde voortuintjes, hè, met zo weinig mogelijk groen, want dat vergt veel onderhoud. Maar naar water toe is het natuurlijk is dat nogal nadelig, hè? En zien we veel liever groene tuinen waar het water inderdaad rustig kan infiltreren en het grondwater gaan voeden.
En zijn dat dan allemaal dingen die jij zelf ook volhoudt in je dagelijkse leven?
Ja, uiteraard geef ik het goede voorbeeld. Hè. Dus ik heb 2 grote regenwaterputten in mijn huis. Ik probeer natuurlijk de tuin ook zo groen en natuurlijk mogelijk te houden. Ja, dat moet dan wel natuurlijk.
Uiteraard is er binnen het departement hydrologie meer te onderzoeken dan louter het grondwater. Zo buigt het departement zich bijvoorbeeld ook over oppervlaktewater zoals rivierbekkens en stuwmeren. En als het op stuwmeren aankomt, kan er niemand beter het woord voeren dan Inne van der Keelen.
Ik ben momenteel mijn doctoraat aan het afwerken aan de VUB, aan het departement hydrologie.
Waar haar doctoraat over gaat?
Wat de rol is van reservoirs of grote stuwmeren in het wereldwijde klimaat.
Concreet wil dat zeggen?
Tijdens de 20e eeuw hebben mensen eigenlijk heel veel dammen en artificiële reservoirs gecreëerd of gebouwd. En dus in mijn doctoraat heb ik eigenlijk onderzocht of die een impact hebben op het klimaat en hoe.
Hoe kan je in godsnaam onderzoek doen naar iets op wereldwijd vlak?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als klimaatwetenschappers gebruiken we daarvoor klimaatmodellen. Dat zijn eigenlijk globale klimaatmodellen. En ja, je kan dat eigenlijk zien als een soort van, we hebben eigenlijk de wereld die rond is, die delen we op in allemaal vakjes. En dan laten we daar de fysica en de wiskunde op los. En die gaan dan eigenlijk berekenen wat de staat is van de atmosfeer. Hoeveel vocht erin zit, hoeveel regen er valt, hoeveel er verdampt op de aarde. En zo krijgen we eigenlijk een schatting of een simulatie van het klimaat. Maar ja, die klimaatmodellen die zijn gigantisch, die zijn heel groot, daar is ook al heel veel werk mee verricht. Daarmee kunnen we dan ook gaan kijken naar toekomstige klimaten, als we daar bijvoorbeeld de mens insteken die dan een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uitstoot. En dan kunnen we gaan kijken wat is daar nu van het effect van op het klimaat. Als we iets op een wereldwijde schaal doen, ja, zit ik eigenlijk vooral achter de computer. En dan niet enkel achter, ik zit achter mijn computer, maar die klimaatmodellen die zijn heel zwaar. Die zijn ook heel groot en daarvoor gebruiken we eigenlijk supercomputers. Dus dat zijn eigenlijk grote machines die eigenlijk kamers vol processoren staan, die dan eigenlijk de berekeningen voor ons doen en die projecties eigenlijk voor ons maken. Er staat hier zo'n computer op de VUB. En dan hebben we een grotere op Vlaams niveau, maar ik heb op de Amerikaanse gewerkt, dus dat was echt zware simulaties gedraaid eigenlijk.
Jij zorgt dan eigenlijk voor het digitale, voor het overzichtelijke, algemene grote gegeven, de modellen, maar dan moet er toch ook iemand zijn die dat effectief gaat nameten, gaat opmeten ter plaatse.
Ja, dat is inderdaad waar. Dat is eigenlijk een heel belangrijke stap in ons werk, is te gaan kijken, wij kunnen wel heel veel modellen bouwen, maar kloppen die eigenlijk met de werkelijkheid? En daarvoor werken we ook samen met in internationale samenwerking met internationale wetenschappers. Wetenschappers die dan bijvoorbeeld observaties gaan verzameld hebben van meren op verschillende plaatsen wereldwijd. Wat ik bijvoorbeeld in een van mijn studies heb gedaan, is zo een dataset van dan gemeten temperaturen te gaan vergelijken met mijn gesimuleerde temperaturen. Ja, en hoe eigenlijk dat in zo'n model in elkaar zit, is dat eigenlijk al die componenten aparte onderdelen zijn en dan spreken die met elkaar op eigenlijk een we noemen dat de model coupler, maar je kunt het eigenlijk zien als een soort van marktplaats waar ze informatie uitwisselen met elkaar. Dus de atmosfeer gaat zeggen, het regent zoveel en gaat het dan doorgeven aan het land. En het land kan zeggen, van, we hebben hier water en dat verdampt en dat gaat dan weer naar de atmosfeer. En die koppeling is natuurlijk heel belangrijk en eigenlijk de essentie van zo'n aardsysteemmodel.
We weten nu hoe een klimaatmodel in grote lijnen in zijn werk gaat, maar hoe ging INE te werk met die modellen?
Ik heb eigenlijk een dataset genomen waar dat eigenlijk alle grote dammen in zitten, of alle grote stuwmeren in zitten. En die heb ik eigenlijk geïmplementeerd in het klimaatmodel, zodat die eigenlijk verschijnen binnen het klimaatmodel. En dan kunnen we gaan kijken naar wat zijn nu eigenlijk de interacties met de atmosfeer, wat is eigenlijk het effect van de aanwezigheid van het water op de atmosfeer en op klimatologische tijdschalen.
Hiervoor maakte INE twee digitale werelden. Eén met stuwmeren en één zonder stuwmeren. Ze deed berekeningen voor beide werelden die ze met elkaar vergeleek.
En door die van elkaar af te trekken, kan ik kijken, wat is nu het effect van die stuwmeren op het klimaat? En we hebben eigenlijk gevonden dat het effect op wereldwijde schaal relatief klein is, maar dat eigenlijk stuwmeren en de aanwezigheid van water ervoor zorgt dat eigenlijk extremen worden afgevlakt. Dus bijvoorbeeld de warmste temperatuur overdag wordt minder warm en de koudste temperatuur 's nachts wordt minder koud. Eigenlijk door het bufferende effect van het water. Ook over seizoenale tijdschalen, we vonden dat de koudste dag in de winter minder koud was en de warmste dag in de zomer minder warm. En dat is eigenlijk ook waarom dat die klimaatmodellen zo op globale schaal worden ontwikkeld. Het is een algeheel groot probleem. En dus daartoe dragen die studies dan bij.
Even recapituleren. Inne van der Keelen onderzoekt als doctoraatstudent wat de rol is van stuwmeren en stuwdammen in het wereldwijde klimaat. Dit doet ze aan de hand van computerwerk, waarin ze de stuwdammen toevoegt aan de reeds bestaande klimaatmodellen, zodat de klimaatmodellen accurater en betrouwbaarder worden. Zo houden ze met meer elementen in de wereld rekening en zijn de voorspellingen gedetailleerder. Het onderzoek van Inne had een positieve uitkomst. Stuwmeren bewezen hun nut op klimatologisch vlak. Kan het dan dat er naar aanleiding van jouw onderzoek nieuwe dammen worden gebouwd?
Ik denk dat mijn onderzoek daar een beetje los van staat op zich. Want die dammen hebben ook heel veel andere effecten, zowel ecologisch. Een muur bouwen zodat vissen niet meer door kunnen, ecologische, maar ook... Ja, anderzijds is er een hele grote nood aan hernieuwbare energie, waterkracht. Dat is een propere energiebron. Er wordt nu ook een hele grote dam gebouwd, bijvoorbeeld in Ethiopië. Dus ik denk niet dat mijn onderzoek noodzakelijk een boodschap heeft voor we moeten meer dammen bouwen of we moeten niet meer dammen bouwen. Het is eerder, deze dammen zijn er gebouwd en dit is het effect op het klimaat, zodat we weten dat dat er ook is.
Je zegt dat heeft heel veel effect. Het heeft niet enkel een effect op het klimaat aan zich, namelijk meer verdamping en het afvlakken van de grote temperatuurwisselingen. Kan je dat uitleggen? Want ik denk dat voor iemand dat er niet in thuis is, dat zich heel moeilijk kan inbeelden welke effecten dat er dan nogal bij zijn.
Ja, wat dat bijvoorbeeld een belangrijke... Dammen worden eigenlijk gebouwd voor verschillende redenen. Hè. Een van de grote redenen is voor irrigatie of voor het water beschikbaar hebben om... Gewassen te kunnen watergeven op periodes dat er niet genoeg neerslag valt. En wat je dan eigenlijk kan doen met zo'n dam, is het water bijhouden op momenten dat er heel veel water door de rivier stroomt, om dan te kunnen gebruiken in droge seizoenen. Dat heeft natuurlijk een groot effect op wanneer het water eigenlijk beschikbaar is. En niet enkel ten opzichte van seizoenen, maar ook ten opzichte van jaren. Soms heb je hele natte jaren waarin je heel veel water kunt opslaan. En dat je dat kunt gebruiken tijdens de daaropvolgende droge jaren. Dus het is ook een... Het kan ook een manier zijn om eigenlijk om te gaan met, ja, de dan ga ik weer een moeilijk woord gebruiken, de variabiliteit of de verschillen in nat en droog die er natuurlijk zijn in het klimaat, maar die ook nog verder kunnen versterkt worden door de klimaatsverandering. En dat is een andere belangrijke reden om die dammen in onze modellen te hebben. Dat laat ons toe om dat te gaan specifiek onderzoeken wat daar dan die effecten zijn. Ja, dus dat is een reden om dammen wel te bouwen. Een andere belangrijke reden is ook om als bescherming voor overstromingen. Dat hebben we gezien ook daar is ook heel veel in de media rond te doen geweest, met de overstromingen in 2020 in de zomer in België bij ons. Dat de dam daar een belangrijke rol speelt. Als je veel regen voorspeld hebt, kan je misschien op voorhand je dam al laten leeglopen, of het reservoir laten leeglopen, zodat je de hoeveelheid neerslag kan opvangen. En dan stroomafwaarts eigenlijk mensen kan, huizen, infrastructuur enzovoort, kan beschermen. En het water geleidelijk aan kan laten terug weglopen, waardoor je die grote, sterke vloedgolven niet noodzakelijk hebt. Dus zo kunnen dammen dan ook weer meespelen. En eigenlijk de belangrijke factor daar is dat het grote verschil met een dam ten opzichte van een natuurlijke rivier, dat je als mens gaat controleren hoe het water stroomt. Dat zijn zo de belangrijke redenen om dammen te bouwen.
Je spreekt over negatieve gevolgen in het meervoud. Op welke manier kunnen dammen nog zoal nadelig zijn?
Ja, ik denk als je er bouwt... Stroomafwaarts kan dat natuurlijk grote gevolgen hebben. Hè? Als je zegt, we houden het water stroomopwaarts tegen, ja, dan is er stroomafwaarts geen water of niet genoeg water. En daarom zijn er vaak ook agreements tussen verschillende landen om een bepaalde hoeveelheid water door te laten. Ja, dat is eigenlijk ook waar dat die netelige kwestie in het Nijlbekken over gaat. Waarom dat de Egyptenaren boos zijn dat de Ethiopiërs een dam bouwen, omdat ze dan eigenlijk de macht over het water krijgen. Dat zijn dan nadelige gevolgen voor een dam. Ook ecologisch, ja, doorgang voor vissen, maar ook ja, als je een dam bouwt en een heel groot stuk land overstroomt, ja, dan overstroom je bijna letterlijk dorpen. Dat is ook wat er bijvoorbeeld in China gebeurd is, bij de Drie Klovendam, waar dat ze een dam bouwden. En dan, ja, je houdt water tegen en dat water heeft plaats nodig. Dus je moet eigenlijk een stuk van je vallei onder water zetten. Dat gebeurt dan ook weer.
Niet evident. Dammen hebben hun nut bewezen, maar eisen evenzeer op andere vlakken weer hun tol. Lijkt me allesbehalve vanzelfsprekend wat je in de weegschaal legt en hoe je aan welk element gewicht geeft. Maar dat is niet de enige uitdaging waar Inne als onderzoeker mee te maken krijgt. Zo werkte Inne mee aan een internationaal onderzoek dat wist aan te tonen dat meren niet veranderen door natuurlijke variabiliteit, maar door de impact van de mens. De stijging van broeikasgassen ligt hier aan de basis en bewijst het aandeel van de mens in de huidige klimaatverandering. Concreet klinkt het resultaat als volgt. Voor iedere graad waarmee de luchttemperatuur wereldwijd stijgt, ja, dat de meren naar schatting 0,9 graden zullen opwarmen en... Ja. 9,7 dagen ijsbedekking verliezen voor elke graad.
Ja.
Dus voor 1,5 graad meer en voor 2 graden nog meer. Dus je weet eigenlijk heel helder, als er dit gebeurt, dan heeft dat effect op dat.
Ja.
Hoe blijf je in godsnaam optimistisch over waar dat je mee bezig bent?
Er moet gewoon actie zijn. Er moet gewoon actie zijn. Dus ik denk dat het geen zin heeft van te zeggen, of het is allemaal om zeep of het gaat toch allemaal toch goed komen. Nee, we moeten gewoon actie ondernemen.
Inne blijft zich inzetten, blijft actie ondernemen tegen de klimaatsverandering. Het is een zware strijd, zegt ze.
Maar het is een strijd. De moeite waard om aan te gaan. Zeker. Ja.
Dit was Scientist with a Cause, een podcastreeks van de VUB, gerealiseerd door de Podcast Planet.